Mooie liederen. En ik zou willen voorstellen nu eerst samen deze prediking bij de Here neer te leggen. En dan, voordat ik de preek doorgeef, gaan we eerst lezen Romeinen 7 vers 1 tot en met 12. En ik wil met u nadenken over vers 24 en 25a. Na het lezen zingen we opwekking 124. En dan zal ik proberen de boodschap door te geven. Hemelse Vader, dank u wel. It is no secret what God can do, zegt de Engelse tekst, want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het is geen geheim wat alles, wat God allemaal kan doen. En het is inderdaad waar dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En dat hij heelt, geneest naar geest, ziel en lichaam. Heere, daar danken wij u voor en dat willen we ook bidden. Voor een ieder die daarnaar verlangt, mee bezig is. Of u genezen wilt bevrijden. Of u uw kracht kenbaar wil maken. Ook in de gemeente zijn zieken. En Heere, u bent de grote geneesheer. Bij wie we ze allemaal zonder onderscheid aan het vaderhart neerleggen. Wilt u gebeden in deze verhoren? We hebben allemaal noden en moeite en zorg. En een geweldig getuigenis waar veel dankbaarheid van uitgaat en blijdschap. Maar Heere, het leven op aarde, als pelgrim op weg naar de eeuwigheid, is niet zo gemakkelijk. Dat zit vol met voetangels en klemmen. En strijd en moeite. En dat is wat Paulus in zijn gedeelte verwoordt. Dan zegt hij eigenlijk, ja, ik ben miserabel, ongelukkig, mislukt. En hij komt zelfs zo ver om het uit te schreeuwen, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan bedoelt hij gewoon zijn aardse pakje. Zijn aardse bestaan. De strijd tegen de zonde. En gelukkig schrijft hij dan ook Romeinen 8. Is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Punt. Want de wet van de geest van leven heeft ons bevrijd van de wet van zonde en dood. Schrijft hij gelukkig ook Romeinen 5. We staan in de genade, hebben vrede met God. Geloof gerechtvaardigd. Maar Paulus weet van alle zaken mee te maken, van vervolging tot strijd, van moeite en dankbaarheid. Heere, wil ons daar mee sterken deze morgen. Met een stem geven en woorden om te spreken. Wil maken dat de vragen van mensen ontmoet worden. Maar ook, Heere, dat uitkomt uw geweldige grootheid. Wees met land en volk, regering en koninkhuis. Geef wijsheid aan besturingen boven ons. Wilt u alsjeblieft zorgen voor een stukje rechtvaardigheid, Heere. En al dat politieke gekonkel. Rechtvaardigheid voor een oudere die zijn leven lang gezwoegd heeft. Voor een chronisch zieke die het hebben moet, ja, van een uitkering. Rechtvaardigheid voor een bijstandsmoeder. Rechtvaardigheid voor een jongere die wel wil, maar niet krijgt. Heere, laat de rijken niet rijker worden en de armen niet armer. Dat leggen we bij u neer, want dat is een verlengstuk van het christelijk geloof, rechtvaardigheid. Ook nu zichtbaar. Nou wil ons zo horen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u Romeinen 7 vers 1 tot en met 12. Trouwens, als u nog eens een keer van Bijbel wijzigt, dan is hier de MBG en er is niks mis mee hoor, dat zeg ik niet. Maar als u nog eens een keer wijzigt, pak dan de herziende Statenvertaling. Daar ben ik helemaal verliefd op geworden. Wij hebben thuis de NBV ook helemaal doorgelezen. En die staat nu, Lettinga, mijn professor Hebreeuws zou zeggen, in het vergifkastje. Maar daar bedoelde hij in concreto een interlineair mee, waarmee een student waagde de collegezaal te betreden. Een interlineair met Engelse tekst. Toen kwam hij erbij en toen zei hij, die staat in het vergifkastje. Die mocht hij niet gebruiken. Nou, de NBV leest als een trein. Ik moet helaas zeggen dat als ik hem bestudeerd heb, ook vanuit de grondtalen, dat de zuiverheid soms ten koste gegaan is van de leesbaarheid. En ieder onderzoeker zichzelf. Ik zeg er verder niks van. Maar wij zijn overgeschakeld op de herziende Statenvertaling. Een hele fijne vertaling, ook goed leesbaar. Waarvan ik kan zeggen dat hij zuiver is. En dat vind ik fijn. We lezen nu de NBG. En dat zegt Paulus, of weet u niet, broeders, ik spreek immers tot wie de wet kennen, dat de wet de heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. Want, dat is een voorbeeld, de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is ze ontslagen van de wet die haar aan die man bond, zodat ze dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heet. Wanneer ze echter de man sterft, is ze vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. Bijgevolg, mijn broeders, bent u ook dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vrucht zouden dragen. Want toen we in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten die door de wet geprikkeld worden in onze leden om voor de dood vrucht te dragen. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen dood voor haar die ons gevangen hield, zodat we dienen in de nieuwe staat van de geest en niet in de oude van de letter. Wat zullen we dan zeggen? Paulus stelt altijd zelf vragen die hij zelf antwoordt. Is de wet zonde? Eigenlijk staat er letterlijk dat nooit. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers, ook voor de begeerlijkheid, van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben. En in de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft uitgaande van het gebod mij misleid en door middel ervan gedood. Zo is de wet heilig, het gebod heilig en rechtvaardig en goed. Nou, mijn tekst krult om de woorden, gaat om de woorden. Ik ellendig mens, letterlijk ongelukkig mens, miserabel mens. Het is niet zozeer een term die wijst op het zondig zijn van ons, maar meer een term die wijst op, we hebben er niks van gebakken. Als ik hem goed begrijp vanuit de grondtekst. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dus gewoon zijn aardse lichaam waarin we nu leven, waar wij nu in functioneren. Gode zij dank door Jezus Christus onze Here. Nou, dat is de tekst. Daar gaan we over nadenken. Maar laten we eerst maar opwekking 124 zingen. Dan kan ik daarna proberen de preek door te geven.
Thank you.
na de verkondiging als antwoord zingen nummer 136 uit Opwekking. Nou, die beamer die kan dan ook wel uit, want die wordt geacht dat uit uw hoofd te kennen. Zo. Alle twee coupletten, de Engelse zal ik niet vragen, maar de twee Nederlandse wel. En u krijgt ook een cijfer van me als na de dienst. Dus die beamer uit, dat wordt uit het hoofd gezongen. En ik wil geen boek zien. Zo. Goed. Dus na de dienst, de Opwekking 136. Broeder Kramer die denkt, laat hem maar praten. Paulus, om met de deur in huis te vallen, broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus, is eigenlijk na een lange reeks van mislukkingen, zit hij zo vast als een huis. Miserabel en ellendig. Dat drukt dat Griekse woord in onze tekst uit. Ik heb al gezegd, het is niet zozeer zoals het in de reformatorische theologie wel gepakt wordt. Een beleving van zonde. Dat is het niet, als ik het goed begrijp. Het is echt. Nou, daar zit ik dan. Bij de pakken. Alles wat ik geprobeerd heb, is mislukt. Hij vindt zich dus mislukt als christen. Hij ervaart dat hij graag de Heer Jezus wil volgen. Maar dat de zonde hem als het ware veel te vaak en altijd heeft ingepakt, gevangen gezet. Er staat eigenlijk een woord wat afgeleid is van het woord soldaat, krijgsgevangenen gemaakt. En dat houdt in dat hij zich niet zonder slag of stoot heeft overgegeven. Daar ging strijd aan vooraf voordat hij dan eindelijk, nou ja, het is weer zover. Nou, mijn vraag aan het begin van deze preek is, hoe komt de apostel, nou dat is toch een topapostel, tot deze conclusie? Is die ervaring, dat is een bijvraag, persoonlijk? Heeft hij die, nog een vraag, meegemaakt als fariseer voor Damascus? Dat was zijn bekering, of als gelovige bijvoorbeeld, en dat noemen we in de exegese, de stille jaren in Arabië, toen was hij in Tarsus en de omgeving bezig. Toen was hij door Petrus, nadat hij in Jeruzalem op bezoek was geweest, naar Tarsus gestuurd, waar Barnabas hem later ophaalt, Barabbas, om naar Antiochië te gaan. Nou, die tijd daar tussen, die bedoel ik. Anders gezegd, is nou dit een ervaring van een ongelovige of een gelovige? Nog anders gezegd, beleefde de apostel zijn Waterloo als voorbereiding op zijn keuze voor Jezus? Of als deel van zijn heiligmaking? En dus bij wijze van spreken is het nou ook een voortgaande ervaring. Moeten we het er nou eigenlijk mee? Ik heb wel eens horen zeggen, dat is het beste van een christen. Het ellendig mens. En ik was toen nogal reactionair, daar ben ik soms nog wel. Zo, nou, dan geef je mijn portie maar een fikkie, want dan hoef ik niet meer hoor. Als dat het beste van een christen is, dan stop ik ermee. Nou, we gaan verder. De commentaren op de brief aan de Romeinen laten twee meningen zien. Zal wel geen wonder zijn. Paulus beleefde deze ervaring voordat hij tot geloof kwam. Luther zegt dat ook. En dus als fariseer vastgelopen en daarna te Damascus na een ontmoeting met Jezus tot geloof gekomen, kort gezegd. Nou, een tekst uit Filippi, als ik die zo eens even bij mag pakken. Lijkt deze mening een beetje, ja, te verschuiven. Maar Paulus stelt dat hij al zijn gerechtigheden, die hij zorgvuldig als fariseer had opgebouwd, door wetsvervulling. En dan zegt hij, eigenlijk kan het met de vuilniswagen mee, ik houd het op Christus en dien gekruisigd de kracht van zijn opstanding. Dus, wie weet. Maar, als ik verder kijk in mijn brief, dan spreekt Romeinen 7, dat hebben we gelezen, in van een geestelijke wet en een verlicht verstand dat God graag wil dienen. Maar door een andere wet die van de zonde krijgsgevangenen wordt gemaakt. Nou, dat lijkt dan weer te wijzen op een ervaring na Damascus, na bekering. En dus deel uitmakend van de heiliging. Nou, Ik wil met deze preek u gewoon dus invullen. Met een antwoord te geven op deze vragen. Wat betekent die ervaring? Wat moet ik ermee voor mezelf? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit doodslichaam? Gode zij dank door Jezus Christus onze Heere. Nou, het thema is de ervaring van Paulus in Romeinen 7. Ik ga even kort met u nadenken over Paulus en Romeinen 7. Paulus en de ervaring in Romeinen 7. Paulus en de verlossing in Romeinen 7. Nou, Paulus, de functie van Romeinen 7. Paulus en Romeinen 7. Ik ben mezelf gaan afvragen, waarom schrijft Paulus nu dit gedeelte? En ik geloof dat hij een speciaal doel heeft met dit gedeelte. Ik geloof, broeders en zusters, dat de apostel iets speciaals wil neerzetten. Niet alleen maar een ervaring, maar hij wil er wat mee leren. Die ervaring ondersteunt zijn doel. Dat is meer het eigenlijk voor het tweede punt. Maar Paulus schrijft hier aan u en ik die de wet kennen. En dan zet hij met een voorbeeld uiteen. De wet is voor een christen geldig, zegt hij. Maar het voorbeeld van het huwelijk laat zien dat de gelovige als het ware opnieuw getrouwd is. En nu met Christus. En in een veranderde relatie ten opzichte van die eisende wet staat waar Luther zoveel last mee had. Hij dient niet meer in een oude staat van de letter, maar in een nieuwe van de geest, zegt de apostel. Eigenlijk, als ik die brief op een rijtje zet, dan moet Paulus dit wel behandelen, want de opmerkingen aan het eind van Romeinen 5 en 6, ja, die brengen hem een beetje in problemen. Hij loopt het gevaar voor een wetteloze uitgemaakt te worden, vooral door zijn Joodse volksgenoten die ook in de Romeinengemeente vertegenwoordigd zijn. Hij zegt nota bene, de wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam, genade wordt groter. Wat hè? Kunnen we zo doorzondigen dan wordt alles wel gezellig vergeven? En dan zegt hij in Romeinen 6 vers 14, laat de zonde niet langer heersen over u, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, ik zie die Joden al Paulus de vinger onder de neus steken. Is het de schuld van Gods heilige wet gegeven op de Sinaï dat wij zondig zijn? Ik geloof dat als ik de Romeinenbrief op een rijtje zet, dat Paulus het zekere voor het onzekere neemt, en maar even een specifieke behandeling over het onderwerp in zijn brief inbouwt, als een soort... Wat zal ik zeggen? Soms dan lees je boeken en dan heb je een excurs in zo'n boek. Dan wordt er een speciaal onderwerpje even speciaal behandeld. Nou, dat doet Paulus hier ook, alleen hij zet het er gewoon middenin. Die gemeente in Rome bestaat uit Joden en heidenen. Er zijn dus wel vragen, er is dus wel strijd over de functie en de geldigheid van de wet in het leven van een gelovige. En daarom zegt Paulus, broeders en zusters, ik preek tot u als die de wet kennen. De wet geldt zolang iemand leeft, daarna niet meer, want dan kun je er niet meer op reageren. Een huwelijk is geldig, zolang beide echtlieden leven. En als er een sterft, heb je geen huwelijk meer. Een huwelijk treedt opnieuw in werking als iemand opnieuw gaat trouwen. En uiteraard is er dan een andere relatie ontstaan. Nou, broeder, zuster, dit is mijn stukje bemoediging. U bent toch opnieuw geboren? Ja, ik vraag het maar. U bent toch opnieuw geboren? U bent opnieuw geboren. Steek eens de hand op je hier, zeg kan dat u opnieuw geboren is. Nou, dat zijn allemaal. Wat is er toen gebeurd in uw leven? Hebt u toen de Heilige Geest ontvangen? Weet u dat? Hebt u dat ook ervaren in uw leven? Wordt vervuld met de Geest? Dat bedoelt de apostel hier. Ik dien in een nieuwe staat van de Geest. Ja, maar dan moet je wel weten dat je hem hebt. Ik kom er aan het eind misschien wellicht nog wel even op terug. We moeten nou even door. Dat houdt niet in dat je die wet kunt schrappen. Nee, integendeel. Bij een nieuw huwelijk is een gebod geldig. Maar echter wel in een andere relatie. U bent als gelovige getrouwd met Christus. De gemeente is zo de bruid van Christus. Dat houdt in, u hebt vrede met God en u staat in de genade. Ik heb die tekst wel vaker genoemd, ook hier in preken. Maar het is zo'n geweldige tekst, Romeinen 5 vers 1 en 2. Je moet allemaal de Romeinenbrief gaan doorlezen, uit uw hoofd leren en opeten, bij wijze van spreken. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God in de genade waarin wij staan. Punt. De tekst gaat door met de verdrukking. Roemen en drie situaties. Maar het gaat over het staan in de genade. Er staat in het Grieks een woord. Dan zegt hij, anders die dominees het niet meer weten. En dan komen ze het altijd over Grieks, hebben ze het dan. Want dan kunnen ze ze toch niet controleren. Maar echt, het staat er. Er staat een woord dat betekent dat je staat op een plaats waar je recht op hebt. Het is niet zomaar staan bij de bushalte. Nee, het is staan op een troon. Het is staan op een plaats waar je verhoogd bent voor het aangezicht van God. Het is staan voor het aangezicht van Jezus Christus. God ziet u op die plek zo rein en heilig als Christus zelf. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Zo staat u in de genade. En dat houdt in dat uw zonden van verleden, heden en toekomst helemaal totaal compleet en met z'n allen zijn vergeven. Dat houdt niet in dat je ze dan niet hoeft te belijden, maar dat houdt in dat als je ze belijdt, dat je dan tegelijkertijd gewoon dankjewel tegen God mag zeggen dat je ja, de fout bent ingegaan, maar dat je weet dat je relatie met God er is en niet verbroken wordt. Nou, dat ook even tussendoor. Stelen is nog steeds zonde uiteraard. Je zou eigenlijk dit kunnen zeggen. Dat de geboden zijn verdiept, ze raken het hart. Ze gebieden eigenlijk dit. Dankt onder alles en bid zonder ophouden, heb uw vijanden lief. Nou, ik wil u zeggen dat ik met het laatste aardig veel moeite heb in mijn leven, hoor. Mijn vijanden lief te hebben. Soms dan zeg ik op een gegeven moment bij wijze van spreken, nou, ik heb geen revolver en ik ga hem ook niet kopen, maar soms was het wel makkelijk. Nou, dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is niet makkelijk. Francis Schaeffer, die heeft Labrie gesticht, die heeft ook een boek geschreven, Leven door de Geest, kan ik u aanbevelen. En die zei op een gegeven moment, ik meen dat het in dat boek was of in De God die leeft, maar het zit ergens in mijn achterhoofd dat hij het inderdaad geschreven heeft. Er waren christenen in Labrie aanwezig en die hadden het over de wet. En die begonnen te schoppen tegen alle rijtjes van geboden en tradities. En Francis die leidde die discussie en liet het in eerste instantie liet het lopen. En was het in eerste instantie eens met de kant welke ze uitgingen. Maar toen greep hij in. Dan zegt hij, oké. Schrap de wet maar, doe de Bijbel maar dicht. Leg maar ergens in de vuilnisbak, maakt niet uit. Maar weet dan wel dat als je die geboden schrapt, dan sta je tegenover Gods ultieme gebod. Dank onder alles en heb uw vijanden lief. Want dat is dan de consequentie. En dat is ook de consequentie van de wet. Gij zult niet begeren. Die geboden verdiepen ons hart. Laten we het daar even op houden. Ja, vrucht dragen voor God, daar gaat het om. Heiliging, dus gehoorzaamheid aan Gods geboden. Nou, ik zeg er op een gegeven moment ook bij. Ik lees in een kerkdienst de wet. Ik kan ook helemaal geen kwaad af en toe. Maar laten we op een gegeven moment, ik denk dat dit duidelijk is, dienen in een nieuwe staat van de geest, dat wilde ik eigenlijk duidelijk maken. Laten we eens naar het tweede punt gaan, de ervaring van Paulus uit 1 Romeinen 7. Nou, allereerst, Paulus heeft dit persoonlijk helemaal meegemaakt, doorleefd. En hij beschrijft het dichtelijk in sprekende taal. Hij komt tot de conclusie, de wet is heilig en goed. Nou, daar ben ik van harte eens met Paulus. Hij geeft toe dat de zondekennis helder wordt. Nou, dat is soms ook nodig in ons leven. En hij komt uit bij het tiende gebod. Nou, daar waren we ook al. Gij zult niet begeren. Eigenlijk herhaalt hij het een en ander uit Romeinen 3. Samengevat in die uitdrukking, de wet doet zonde kennen. Sommige oudere broeders en zusters kennen die oude catechismusvraag toch wel. Die moest ik uit mijn hoofd leren. En waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods moest je antwoorden. Vraag in koor. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is van Romeinen 7, maar dat zullen we dan wel zien. Broeders en zusters, in Romeinen 8 vers 1 tot 4 voor de duidelijkheid, herhaalt die stukje Romeinen 7. Ik zal dat misschien nog wel eens een keer uitwerken in een preek. Maar Paulus is een ex-fariseer. Dat weet u. Hij heeft geleefd bij een wettisch systeem. Dat noemt hij hier de letter der wet, zo lees ik het. En hij zegt in Filippenzen, nou ik was wel een jonge broekje, maar ik was verder dan de meeste van iedereen van mijn leeftijd. Ik was de top dog, om het zo maar eens te zeggen. Ik was verder dan wie dan ook. Ik was een fariseer, nou, poehoe, ik kon er wat van hoor. Ik had een gerechtigheid opgebouwd. Nou, als er een of andere sloeber was die op een gegeven moment nog wat nodig had, dan kon ik nog wel wat weggeven, dan had ik nog wel genoeg over. En dan zegt hij, later mij is genade bewezen, nadat hij in Damascus tot geloof kwam. Hij noemt zich de grootste der zondaren in zijn brieven. Mij is genade bewezen, ik die de gemeente gevolgd heb, mag hem nou opbouwen. En dan gaat hij, als hij in Damascus nog maar koud tot geloof is gekomen, het evangelie prediken in de synagoge. Ik heb het idee dat de ellendig menservaring dieper gaat en meer impact heeft dan als je zegt, nou dat heeft Paulus dan beleefd voordat hij Jezus ontmoet. Dan gaat hij toch direct preken. De Joden in Damascus die zijn er nog niet zo erg van onder de indruk en hij moet met de mand moet hij vluchten, maar hij gaat direct preken. En in zijn zendingsreizen heeft hij van die Joden wat te voortduren gehad. Je kunt een lijntje trekken tegenwoordig, want ik krijg die gebedsbrieven van de Messias beleidende Joden op mijn mail. Nou, die orthodoxe Joden kunnen er vandaag de dag ook wat van, laat ik het zomaar even zeggen dan. Die gaan namen opschrijven van degenen die bij die gemeente komen. En die gaan ze op een gegeven moment bij de overheid. Het is daar ook nog steeds een grote strijd. Maar die ellendig menservaring, daar hadden we het over. Ja, ik heb het idee dat dat niet voor bekering is. En dat Paulus op een gegeven moment, als hij Jezus ontmoet, die ervaringen achter de rug heeft. Misschien is het wel een stukje begonnen, maar hij ziet dat hij een foute weg gaat. Wat moet ik doen? Ga de stad in, dan zal je gezegd worden wat je doen moet. Nou, dan komt Ananias op bezoek en die had in het begin ook niet zoveel zin. Nee, deze is mijn uitverkoren vat, staat er dan. En dat is eigenlijk is dat een vat, wordt er bedoeld, als ik het goed herinner, waar je reukwerk in draagt. Staat er in het Grieks skeudos, als ik meen dat er skeudos staat in die tekst. En dat is op een gegeven moment dat God bedoelt, nou, hij was een doodsgeur ten dode, maar hij wordt een levensgeur ten leven. Hij gaat een goede weg, hij gaat het smalle pad op. En ik heb het idee dat daarmee, dat wordt soms wel gezegd, dat dat de ellendig mens van Paulus is. Nee, die is hier niet mee beschreven. Dat geloof ik niet. Ik heb het idee, gewoon vanuit biddend, exegetiseren en nadenken. Dat een proces is wat jaren in beslag heeft genomen. Een worsteling van het kwade. En die ontstaat als de apostel Jezus wil volgen. En hij snapt eigenlijk niet wat er is gebeurd. Hij heeft nog steeds die fariseeachtige gewoonten in zijn hoofd zitten. En Paulus is nogal een fanatiekelingetje hoor. Die gaat er helemaal voor en dat heeft hij ook gedaan ook. Hij weet dat de wet het bij het rechterheind heeft. En dan moet hij al worstelend tot een conclusie komen. Dat hij ondanks dat hij weet dat de wet heilig en goed is. Ondanks zijn echte oprechte verlangen. En dat is oprecht. Ik wil Jezus volgen, ik wil vervuld zijn met die geest. En ik kom er nooit aan toe. Erkent u dat ook in uw leven? Ik soms wel. Dat er een soort schuif ergens tussen zit. Dat je weet, wordt vervuld met de geest. En dat er dat er een sluis open zou moeten gaan. Een soort hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Paulus moet er op een gegeven moment aan toegeven en moet concluderen dat hij zo'n totale mens, zoals hij op aarde rondloopt op zijn twee sandalen, die zonde hem verhindert om er ooit te komen. Wel het oprechte wensen, maar geen kracht om het te doen. Ik doe wat ik niet wens. Vlees, en dat is het lichaam der zonde, zal hij in Romeinen 8 zeggen, dat is hetzelfde. Strijd tegen de geest. En als ik dan dat stuk doorlees, dan zie ik dat die zonde een eigen rol krijgt. Die als het ware losgemaakt wordt van Paulus' persoonlijkheid. De apostel begint een beetje anders te schrijven. Dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont, zegt hij dan. Dat viel mij op toen ik dat stuk doorlas en weer eens op me in liet werken op het persoonlijke vlak. Het is die zonde en die pakt mij helemaal in. Ik vecht me kapot. Maar ik red het niet. De zonde wint. En al mijn pogingen om het goede te doen, die zijn helemaal failliet. En daar zit ik dan, bij de pakken van mijn leven. Ik zie in mijn verstand twee wetten. Ik geef toe dat Gods wil en wet en de schrift goed is, dat het zo zou moeten. Ik moet mijn naaste lief hebben. Maar man, ik erg me groen en geel aan die gast. Herkent u dat soms? Ik moet zeggen, hij mocht van mij wel vertrekken. Heb uw naaste lief, uw broeder en zuster? Ja, dat zal er wel, maar als hij nou even een uitzondering zou kunnen maken, dan zou me dat zeer verplichten en dan zou me dat goed uitkomen. Maar toch, Paulus strompelde er tegenaan en wij ook. En we moeten zeggen, ja, maar jongens, wij weten dat het zou moeten. Maar als ik handel, als ik het probeer, geef ik hem nog een hand ook, zo weet je wel. Nou, welkom in de dienst, broeder, zeg ik dan. En dan moet ik eigenlijk tot de conclusie komen dat die zonde mij helemaal verslaat, bindt, machteloos maakt, krijgsgevangenen enzovoort. Paulus ziet zijn strijd als een oorlog. En ondanks een hard gevecht, verliest hij. Ik, ellendig mens, miserabel, ongelukkig, ik heb het woord wat anders uitgedrukt. Het woord komt nog één keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is in Openbaring, moet ik even denken hoor. 3. In Laodicea. Daar staat het ook een keer. Dat is hetzelfde woord. U weet niet dat u ellendig bent en arm, staat er dan. Koop van mij oogzalf, zodat je ogen open gaan voor het woord van God. Die mensen die dachten dat ze er waren in hun orthodoxie, maar ze waren ellendig en arm. Ik denk dat het Openbaring 3... ik denk 12 of 13, maar dat weet ik zo niet. Daar staat het woord nog een keer. Nou, wat is nou deze strijd? Hij hakt er diep in. En wanneer beleefde Paulus nou deze strijd? Ik geloof in Arabië. Dan moet je ruim zien. Hij was in Tarsus aangekomen. Dan was hij door Petrus naartoe gestuurd. Nadat hij tot geloof gekomen was, was hij in Jeruzalem geprobeerd bij de apostelen en bij de gemeente te komen. Nou, die zagen hem al staan. Oh, daar heb je Paulus. Die heeft ons uit het huis gesleurd. Die christen? Ja, vergeet het. Kom nou. Nou, dat mag hij dan bewijzen. Nou, Petrus en Jacobus, de broer van Christus, ontvangen hem dan. En dan wordt hij naar Tarsus gestuurd. En dan op een gegeven moment in Antiochië ontstaat een gemeente. Die wordt voor eerst christen genoemd. Dan gaat Barabbas op bezoek. Barnabas is het, niet Barabbas, maar Barnabas. En die gaat Paulus zoeken. En dan gaan ze jaarlang lesgeven. En dan worden ze vandaar uitgezonden de zending in. En dan is Paulus nog Saulus, hulpje van Barnabas. Nou, dan wordt Paulus echt de man waar het om draait. En ik geloof in die tijd in Tarsus. Een tijd van bezinning en een tijd waarin alles op zijn plek moest komen. Misschien wel rond zijn bekering, dat kan ik niet zeggen. Maar ik geloof ook dit. Moeten wij dit nou klakkeloos op ons eigen leven toepassen? Daar is wat een probleem en een moeite en zorgen en ellende uit voortgekomen. Ik denk niet dat Paulus dat bedoelt. Paulus zegt eigenlijk, ik ben een goed opgeleide fariseer, ik had een ijver van God zonder verstand. Hé, die term zonder verstand, weet je die nog ergens te staan? Ja, die staat in Romeinen 9 aan het eind. Dan zegt hij van de Israëlieten, u hebt een ijver voor God zonder verstand, want je wil het uit werken verwachten en niet uit geloof. Dat draait Romeinen 9 om. En dan moet ik mezelf op de rem zetten, want anders ga ik Romeinen 9 met u doorpraten, maar dat is op het moment de bedoeling niet. Ik beloof dat ik dat nog eens een keer ga doen met u. Ik geloof dat Paulus deze ervaring doorgeeft aan de gemeenten als een pastorale handreiking. Hij spreekt tot mensen die de wet kennen en eigenlijk wil hij zeggen, doe nou niet wat ik deed. Ik deed het door eigen kracht. En dat gaat niet. Ik kan ervan meepraten, ik heb het geprobeerd, dat is de uiterste consequentie. En ik ben volkomen in de gevangenis van de zonde gegooid. Doe dat nou niet, want dat red je toch niet. Ik denk dat hij dat bedoelt, concreet een beetje luchtig gezegd. Nou, Paulus en de verlossing in Christus, in Romeinen 7. Nou, die ligt in Christus, zegt hij. Gelukkig maar. Christus Jezus onze Here. Ja maar, oh even, wacht even. Je moet de Bijbel lezen. Je moet op een gegeven moment, waar staat dat? Nou, daar staat in Romeinen 7 vers 26. Ja, maar dat staat wel voor 25, na 25, ja toch. En in 25 en 24 zegt hij, ik ellendig mens. Je zal mij verluisteren uit dit doodslichaam, God is gedankt door Jezus Christus onze Here. En dan zegt hij, als slotconclusie in 26, daarom ben ik met mezelf, ben ik met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods. En dat wil dus ook zeggen dat hij pastoraal bezig is, hij geeft een slotconclusie. Maar met mijn vlees, of gezindheid van het vlees, of het lichaam der zonde, dat kun je allemaal invullen. Niet de oude mens, dat is wat anders. Dienstbaar aan de wet van de zonde. Ik geloof dat. Broeder, zuster, dominee, prediker, wie dan ook. Paulus dit wil zeggen. Christen, jong en oud. Of je nou 62 wordt, of 20 bent. Zolang je leeft, zul je strijd hebben tegen de zonde in je leven. Laten we dat eventjes een streep onder zetten. En in feite zul je ook nooit kunnen zeggen, ik ben er, want ik heb de volkomen overwinning behaald. Die komt wel, maar die is niet op aarde te vinden. Ik weet dat er inderdaad uitleggingen zijn die dat poneren. Dat je dus in je leven alle zonden kunt overwinnen. Charles Finney is er één van hen. Nou, ik heb veel van Finney geleerd, maar dat ga ik niet met hem, daarin ga ik niet met hem mee. Maar, deze ervaring is ook niet de grens van het leven met Christus. Paulus geeft deze ervaring door om ons te helpen. Een ervaring welke ons kan helpen met deze strijd om te gaan met de, om te gaan met die strijd. Geen ervaring, nou, dan moet je het ook zo doen. En pas als je helemaal ingepakt bent door de zonde, zal Christus zich een keertje aan je openbaren. Nee dus. Ik geloof dat de apostel zegt in Romeinen 7, lieve broeders en zusters. Gemeente in Den Helder. Alle kracht en verlossing en alle overwinning is te vinden in Jezus Christus. En door het geloof zijn wij meer dan overwinnaars. Wat is het dat de wereld overwint ons geloof? Hij die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Wie zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, de Heer is behouden. En roept in zijn andere brieven op tot navolging van zijn voorbeeld. Filippenzen kunt u dat onder andere vinden. Maar dat vind ik hier niet. Ik geloof dat Paulus thematisch de christen ons wil onderwijzen in de functie van de wet. Maar ook in het feit dat die niet gegeven is tot heiliging. Dat heeft de apostel wel geprobeerd als ex-fariseer. Nee, zegt die apostel, dat werkt niet. Al mijn eigen gerechtigheid kan met de vuilnisman mee. Ik ga voor Christus en steeds beter leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar ga ik voor, zegt de apostel. En heiliging door geloof is de sleutel welke de sloten opent om verlost te worden van de boeien van de zonde. Ja, en de binding eraan. Op een andere plaats, ik zal nog even weer komen op het vervullen met de geest. Dus dat zal ik dan ook even, dat zal ik dan proberen. U weet dat er in Efeze 5 vers 18, daar heb ik ook wel eens over gesproken hier, staat. En bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Nou, dat woordje bandeloosheid is hetzelfde woord, dat kun je ook vertalen met verkwisting. Hetzelfde woord wat de verloren zoon op, in een vreemd land met zijn vermogen heeft gedaan. Het is verkwist, het is erdoor gejaagd. En dan staat er bij ons in de vertaling, wordt vervuld met de geest. We hebben er dus een hulpwerkwoord bij geplakt. Want in Grieks staat hier een passief tegenwoordige tijd. Die hebben wij niet in het Nederlands, maar die hebben ze daar wel, dus moeten wij het anders doen. Maar ja, we hebben een passieve tegenwoordige tijd die ook nog weer functioneert als een imperatief grammaticaal gezien. Zo, hoe moeten we dan een passieve vorm zelf uitvoeren? Hoe moeten we dat dan doen? Wij worden opgeroepen om vervuld te worden met de geest en het is een passieve vorm. We kunnen het dus niet zelf doen. Nou, Paulus die schrijft in de Galaten 3. Ja. Daarom vroeg ik, bent u wedergeboren, weet u dat u de Heilige Geest ontvangen hebt. Dan zegt hij op een gegeven moment tegen die gelaten, dan heeft hij het over dezelfde problematiek als we hier zo'n beetje pakken. Die willen zich laten besnijden en de wet houden en onder het oude verbond en de feestdagen en noem zo maar op. Dan zegt hij, hebt u de Geest ontvangen? Ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof. En dan weten die gelaten dat het de prediking van het geloof is, maar dat die vraag wordt wel gesteld ongeveer 2 jaar, denk ik, schat, ik weet het niet precies, maar een tijd nadat ze tot geloof zijn gekomen. En hoe weten ze nou zo zeker dat ze de geest ontvangen hebben ten gevolge van de prediking van het geloof? Nou, dan zal ik het hoge woord maar eruit gooien, door de doop met de geest. Oftewel, de eerste vervulling met de geest. En ik denk dat de manco in de reformatorische kerken dit is, dat dat niet meer wordt gezien. Ik plak er geen gaven aan vast of wat dan ook. Ik geloof dat de Bijbel leert dat als we op een gegeven moment tot geloof komen, dat we dan mogen merken dat we die geest ontvangen. Bij mij duurde dat een tijdje, omdat men mij dat niet vertelde. Nee. De Heilige Geest komt in ons wonen. Maar wat Paulus bedoelt in het ontvangen van de Geest, in Galaten 3 en Efeze, is dat je vervuld wordt met de Heilige Geest voor de eerste keer. En het is herhaalbaar, zegt de Handelingenboek. Mag je steeds weer om vragen. Maar die gelaten aan het ervaren, en dat mogen wij ook. Niet om te steunen op die ervaring. Maar het is wel een reminder, zou ik zeggen. Het is wel een reminder dat je zegt, ja, maar ik heb het wel ervaren in mijn leven. Als het een kateetje weg is. Zeg, ja, waar is het nu? Ja, maar ik heb het wel gehad, ik weet dat er is. En dan volgt, en ik denk dat we dat met z'n allen nodig hebben. Een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen God zien. God wil dat zijn gemeente en dus zijn kinderen Ja, niet alleen op een gegeven moment een beetje voortsukkelen in het nieuwe leven. En zeggen, ja, oké. Ik geloof dat er kracht van de gemeente kan uitgaan. Als wij in ons leven die vervulling zoeken. Als wij in ons leven niet een ervaring zoeken, maar God zoeken. En dat God ons laat merken, ja, het is er. Hier heb je het. Die geweldige Pinksterkracht. Daar draait het om. Nou, dat was zo'n beetje de preek. Het is nu ook alweer 11:30, dus ik heb ook zin in een bakje. Ik vond het heerlijk om hier te staan vanmorgen. Ik ervaarde dat u luisterde en dat ik het kwijt kon. En ja, ik wens u God zegen. En dank u wel voor het luisteren en voor uw geduld met mij. Amen. Abba, vader uit het hoofd, hè? Denk erom. Ja, ik vergeet niks. Staan. Dank u dat u er was in ons midden. Dank u dat u ons iets verteld hebt. Dank u dat u ons een stukje geest hebt laten ervaren. Dank u wel, Heere, voor een stuk genade waar wij zelf niks aan doen kunnen. Dank u wel dat het allemaal van u komt. U bent de gever van alle goed. Dank u, Heere, dat ik deze preek bij u neer mag leggen. En wat van mij was, laten de mensen dat zo vlug mogelijk weer vergeten. En wat u te zeggen hebt, schrijf dat alsjeblieft in ons hart. Dank u wel dat u ons veilig brengt waar we worden verwacht. Dank u, in Jezus' naam. Amen. Nou, in het voorspel kan de collecte worden opgehaald en dan zingen we 167 tot slot. Vergeet hier maar je laasje meer, dan ga je niet naar kooi.
als God ontvangt de zegeningen van de Heer. Want de Heer zegent u en hij behoedt u.
De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. De vrede door en van het kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.